Welkom alweer bij deze 13e opname van Taboes doorbreken van miskraam en stilgeboorte. Mijn naam is Gina Spierenburg en vandaag ga ik een heel mooi en waardevol gesprek voeren met Betta. Betta, jij bent moeder van...
Ik ben moeder van Tibbe van 5 jaar, Moritz, geboren in december 2021, en van Marle, die nu 7 maanden is.
Ja, wauw. En je hebt dus drie kinderen.
Drie
En
kinderen.
eentje daarvan, Moritz, die is stilgeboren.
Ja, dat klopt. Moritz is stilgeboren. Mijn man heet Lars en wij zijn nu bijna 15 jaar samen. En we wisten eigenlijk al heel vroeg, wij willen samen kinderen. En dat heeft nog een aantal jaren geduurd hoor. Maar in 2018 zijn wij ouders geworden van Tibbe. En na een tijdje wisten we wel, nou, we zouden wel graag voor een tweede willen gaan. Daar hebben we nog even mee gewacht, omdat ik nog in de afronding van mijn promotieonderzoek zat. En dat natuurlijk eerst klaar hebben. Maar toen dat klaar was, zijn we ervoor gegaan. En ik was toen redelijk snel weer zwanger, maar dat werd helaas een miskraam. Dus dat maakt dan wel dat we, toen ik uiteindelijk zwanger raakte van Moritz, al wel een wat spannender erin zaten. Of ja, dat er al meer spanning rondom de zwangerschap zat. Maar na die miskraam waren we op zich redelijk snel weer zwanger van Moritz. En dat was eigenlijk een hele onbezorgde zwangerschap. Heel vergelijkbaar met mijn zwangerschap van Tibbe. Ik had weinig klachten. Ik voelde me gewoon goed. Ik was ook gewoon heel druk met werk. Ik liep gewoon bij mijn eigen verloskundige in de eerste lijn. Eigenlijk waren er helemaal geen negatieve signalen. Goede niptest, een goede 20 weken echo. En in december 2021, gewoon na een normale dag, ging ik naar bed. En ja, bedacht ik me eigenlijk, hey, ik heb hem vandaag nog niet zo gevoeld. Maar hij was vaak ook in de avond, als ik naar bed ging, juist actief. Dus ik ga zo lekker in bed liggen en dan ga ik even goed de tijd nemen om, om hem te voelen. En eigenlijk lukte dat altijd. Ik was toen 29 weken zwanger. Ja, dat lukte eigenlijk altijd meteen. Als ik mijn hand op mijn buik legde, nou, dan reageerde hij eigenlijk altijd meteen. En dat gebeurde dus niet. Ik heb dat ongeveer een half uurtje geprobeerd. En toen ben ik mijn man gaan halen, Lars beneden, die zat beneden. Van probeer jij eens even, want soms op Lars stem reageerde die dan weer. Maar ja, ook dat lukte niet. Een klein uurtje verder waren we inmiddels. En toen heb ik mijn beste vriendinnetje en tevens verloskundige, niet mijn eigen verloskundige hoor, maar die ik wel altijd met vragen kon bestoken, geappt van goh, ja, ik heb er een slecht gevoel over. En ze zei, nou, bel gewoon even je eigen verloskundige, anders kun je toch niet slapen. En die komt dan even harttonen luisteren en nou, dan, dan ben je weer gerustgesteld.
Ja.
Dus heb ik meteen gedaan. En zij zei van, kom maar naar de praktijk toe, dan doen we het daar even. En toen ben ik daar met Lars heen gegaan. We moesten nog een tijdje wachten tot zij kwam. En hebben daar nog een tijdje op die parkeerterrein zitten wachten. En toen had ik inmiddels ook echt harde buiken, maar vooral van de stress. En ik had er wel echt, het voelde echt niet oké. Okay, maar dat hij echt dood zou zijn, dat durfde ik echt nog niet te denken. Maar ja, toen zij kwam, ben ik eigenlijk op die tafel gaan liggen. En ik weet nog dat zij zei van, je kijkt me met van die bange ogen aan. Maar ja, ik was ook zo eigenlijk al zo in de stress. En eerst met die doptoon probeerde ze harttonen te vinden. Nou, dat lukte niet. En toen zette zij de echo erop. En ja, we zagen eigenlijk meteen dat het beeld stil was. En zij reageerde eigenlijk niet meteen, maar zij schoot gelijk vol. En Lars zei van, praat ons er doorheen of zeg wat je ziet. Of... Maar zij wist gewoon, zij zei, we gaan nu meteen naar het ziekenhuis. Zei het ook niet direct. Maar ik weet nog dat ik haar vastpakte. Zei, jij weet het al, jij weet het al. Maar ja, ze wilde het niet zeggen op dat moment. Ze zei alleen maar, ik hoop dat ik het heel erg mis heb. Ja, en toen zijn we als een gek naar het ziekenhuis gegaan. Ja, maar toen, ik wist het al. En het is zo'n moment dat ik nog weet dat ik daar op het parkeerterrein liep van het ziekenhuis. En dat je dacht, nu, als ik nu hier naar binnen ga, dan is het voor altijd anders, zeg maar. Dan
Ja.
dit, je weet, ik wist al, dit gaat nooit meer goed komen. En toen in het ziekenhuis inderdaad ja, werd bevestigd met een echo dat Moritz was overleden. En toen kwam ook de gynaecoloog. En dat die gynaecoloog kende ik al, want die had mij toen begeleid tijdens mijn miskraam. En ik, een hele fijne, goede arts. En ik weet nog dat ik bij hem was geweest en dat ik toen wegging. Dacht, oh, ik hoop hier nooit, nooit meer terug te komen. Weet je wel, op de poli,
Ja.
gynaecologie. Niet weten dat ik daar zo vaak nog zou zijn. Maar ja, hij ging eigenlijk gelijk kijken. Kunnen we al iets zien van wat de oorzaak is of waar het op komt? Het was ook midden in de coronatijd, dus gelijk coronatest bij mij afnemen. En nou ja, van allerlei andere dingetjes al doen. En we hebben toen afgesproken dat ik 2 dagen later zou terugkomen om de bevalling in te leiden. En ja, die dag, dat is ook voor mij nog steeds altijd de meest traumatische periode eigenlijk geweest in die hele tijd. Want toen ik 2 dagen later terugging naar het ziekenhuis om te bevallen van Moritz, was het eigenlijk ook wel een mooie dag. En had ik ook, ja, gek om te zeggen, maar veel zin om hem te ontmoeten. En ja, uiteindelijk hebben ze nooit meer een oorzaak kunnen vinden. Moritz is geboren en was eigenlijk helemaal perfect zoals die was. Niks aan hem te zien. En ook uit later, uit alle onderzoeken, is niks gebleken wat ervoor gezorgd heeft dat hij ja, overleden is. En ja, wij zijn ja, toen natuurlijk in een hele donkere periode terechtgekomen, waarvan ik wel kan zeggen dat Tibbe ons daar echt wel doorheen heeft gesleept. En we hebben elkaar ook daar doorheen proberen te slepen. Maar eigenlijk was het toen we Moritz verloren, dacht ik eerst van, dit was het, weet je wel. Ik
Ja.
was dit, de zwangerschap van Moritz was ook echt voor mij gevoel, oh ja, dit is mijn laatste zwangerschap, zo voelde het ook echt. En in die beginperiode dacht ik ook, nou, dit is het, weet je wel. Tibbe, die krijgt 1 broertje en dat is Moritz en dat is het zo. Ja, en dat is nu natuurlijk wel heel anders uiteindelijk geworden, maar dat was toen wel mijn eerste idee en mijn eerste gevoel eigenlijk daarbij.
Ja, want daar gaan we het ook vandaag over hebben. Hè? Over van wanneer kies je er misschien wel weer voor ja, weer te kijken of je een kindje kan krijgen. En jij zegt eigenlijk van toen dit gebeurde, toen dacht ik echt, ben klaar. Het hoeft voor mij niet meer.
Ja. Ja, ik denk dat dat ook deels zo erg was. Ik ben wel iemand die heel erg ja, plant of dingen voor zich ziet. En het was voor mij al een soort van klaar, ja, want ik heb Moritz gekregen. Ik had mijn tweede kindje, maar het was natuurlijk heel anders dan dat ik bedacht had. En daarbij is dat natuurlijk ook de angst dat je dacht, oh, dit kan ik nooit meer. Dus dat was eigenlijk mijn eerste reactie. Ook, ik weet nog ook dat ik toen, mijn zwager is enigs kind. En dat ik toen ook vroeg van, is dat dan erg dat jij niet bent opgegroeid met nou, een broer of zus naast je? Dat ik daar heel erg gelijk mee bezig was van, kunnen we dat ook Tibbe dan aandoen of zo?
Ja,
heel gek misschien dat je al zo praktisch daarover na zit te denken. Maar dat was toen echt mijn gevoel, die eerste dagen, eerste weken. Maar dat begon toen ook wel weer te schuiven. Dat ik een soort dacht, we waren natuurlijk al best wel een tijdje bezig geweest voordat we Moritz kregen. Omdat ik eerst even wilde wachten nog tot ik in mijn werk in een fijne periode zat. Nou, toen kreeg ik die miskraam. Dus al met al zaten we toen al dat we eigenlijk 2 jaar onderweg waren. En al die tijd ja, was die wens er voor een levende baby nog te hebben. En dat was er eigenlijk nog steeds wel. Dus toen die eerste paniek iets begon te zakken, kwam dat weer een soort van bovendrijven dat er nog steeds toch wel was.
Ja,
En
de
dat ik
wens.
ook heel erg het gevoel had, ja, die wens van,
Ja.
het mag ook niet zo eindigen dat, ja, dat die wens nu niet vervuld wordt.
Ja.
Ja, dus dat was er toen toch eigenlijk nog wel.
En had je ook wel, zeg maar, als je al 2 jaar bezig bent, dat het ook wel veel, het bepaalt echt je leven, hè? Dat je toch al elke maand bezig bent, wel, niet, wanneer ben ik er aan toe voordat je Moritz al krijgt. En, nou, dat komt-ie. Eindelijk denk je yes. En dan ineens spat je droom uit elkaar. En daarna moet je jezelf echt weer helemaal oprapen.
Ja, nou dat is echt wel zo geweest. Want als je kijkt dat jaar van 2021, ben ik eigenlijk elke maand zwanger geweest. En ik eindigde het jaar nog steeds zonder kind.
Ach ja.
Ja, en dat was een soort hele confronterende gedachte. En ik denk ook dat het ook echt een soort lijfelijk iets of iets biologisch, dat je het echt voelt van als ik baby zag, oh, ik voel het echt in elke vezel in mijn lijf. Ik wil zo graag ja, weer een baby in mijn armen die ook bij ons blijft. En ja, dat was er echt wel heel sterk. Toch, ja, ook alweer redelijk snel. En wij hebben
Ja.
toen ook, zeg maar, na 6 weken kregen we dan een soort nagesprek met de gynaecoloog nadat Moritz was overleden. En toen heeft hij ook gezegd van, nou, mochten jullie daaraan toe zijn, kom gewoon weer terug. Dan hebben we daar ook weer een gesprek over. En dan brengen we in kaart, nou, wat kunnen we allemaal doen in de volgende zwangerschap om dit te voorkomen?
Ja.
Eigenlijk niet veel, omdat ze niet wisten van wat er eigenlijk, waarom Moritz eigenlijk was overleden. Maar toch, in de begeleiding kunnen ze wel een hoop betekenen. Dus dat zat toen ook al gelijk in mijn hoofd. Oké, dat kunnen we doen. En Lars en ik zijn eigenlijk ook meteen samen naar een psycholoog gegaan nadat we Moritz verloren. En dat zijn ook gesprekken die we met haar hebben gevoerd en met elkaar. We zaten daar wel een klein beetje anders in het begin van waar ben je aan toe? Maar ja,
Hoe was het
door
voor hem
bijvoorbeeld.
dan?
Nou, hij was heel erg van bezorg voor mij, zeg maar. Want ik was na die eerste periode heel erg, dit wil ik en dit is het enige waarvan ik denk dat het me ooit nog vreugde zou kunnen geven. Een soort stip op de horizon, omdat je weet, na het verlies van moeder weet je, dit wordt gewoon, hier moet ik doorheen en dit gaat lang duren. En je wil de tijd eigenlijk maar vooruit kijken. En dan is dat iets, die kinderwens is iets waar ik naar uit kon kijken. Ik dacht, dat is iets wat ik heel graag wil en waarvan ik denk dat dat me weer veel geluk zou kunnen bieden. Dus ik had dat al heel snel duidelijk en Lars was veel meer, maar wat als er weer iets gebeurt? Ja, kunnen we dat aan en kan jij dat aan? En het is voor hem natuurlijk, hij staat er ook maar, ook deels maar naast. Ik moet dat weer allemaal doorgaan. Lichamelijk bedoel ik dan vooral ook. En ja, kunnen we dat? Zijn we daar klaar voor? Moeten we niet iets meer tijd nemen? Maar dat is ook iets wat we met de psycholoog heel goed konden bespreken, om dat gewoon te uiten van, nou, dit zijn mijn angsten, dit zijn mijn angsten. En ja, hoe kunnen we daar eigenlijk allebei ruimte aan geven? Alhoewel hij had ook nog steeds de wens voor een levend kindje, maar ja. Misschien was ik er iets sneller van, oké, ja, ik wil dat heel graag, dat dat bij mij wat sneller was.
Ja, en
Ja.
wanneer kwam dan het moment dat je allebei zei van ja?
Ja, ik denk dus nou een beetje naar aanleiding van die gesprekken met de psycholoog, dat Lars daar ook volmondiger ja op durfde te zeggen. En ik denk dat dat al wel na een maand of 3 of zo was. Maar wij, of ik heb voor mezelf echt heel erg bedacht, ik ga een half jaar gaan we rust nemen, een soort voor mijn lichaam ook om te herstellen. Maar ook, ik dacht, mentaal is dat misschien beter dat ik niet in die eerste diepe rouw zit als ik weer opnieuw zwanger blijkt te zijn. Daar moet ook weer een soort voor ruimte voor zijn. En ik weet dat dat voor iedereen anders is en dat er genoeg vrouwen zijn, ook weet ik ook uit mijn meer uit lotgenotengroepen van die meteen de volgende maand er weer echt voor willen gaan. En dat kan ik ook helemaal begrijpen. Maar voor ons was het wel, of voor mij, ik dacht, ik wil echt die 6 maanden doormaken. Dat ik die eerste donkere periode een beetje achter ons ligt voordat we dan daarvoor gaan. En dat was dus, Moritz is in december 2021 overleden. En dus in juni van 2022 dacht ik, oké, dan gaan we ervoor. En dan heb ik ook weer een soort stip op de horizon. Dan moeten we dat eerste half jaar nog wel echt door. Maar nou ja, dan hebben we dan om naar uit te kijken. En ik dacht, we zijn nog allebei jong. Weet je, we hebben nog tijd. We hoeven het ook niet nu te overhaasten in die zin. En dan kunnen we er ook echt even de tijd voor nemen. Ook nog met de psycholoog gesprekken. En toen zijn we dus na een half jaar in juni weer naar een
Wel
gynaecoloog gegaan.
heel even een vraagje hoor, want als ik naar mezelf kijk, en was het een vraag die mezelf ook hier naar Chloe heel erg bezig had, van wanneer ben ik er weer aan toe? En nu jij dit zo zegt, herinner ik me ook bij mezelf dat ik even een moment ook dacht, oké, maar de aankomende maanden gaat het gewoon niet gebeuren. Want dan voelt inderdaad die pure rouw nog heel sterk, maar ook wilde ik mezelf mentaal rust geven dat ik niet meer elke maand naar die ovulatie zat toe te leven en dan weer een soort hoop en wat gebeurt. Dat het me ook psychisch even rust gaf om die pauze echt even in te lassen. Om niet meer met die
Ja.
vraag bezig te zijn, gaan we deze maand gaat het gebeuren of niet gebeuren?
Ja, nee, dat zeker. En ik denk ook als ik nu achteraf kijk hoe we de weg zeg maar, naar de zwangerschap van Marle toe, hoe dat me inderdaad bezig heeft gehouden, dat het wel voor mij heel fijn is geweest dat ik dat niet al eerder had, zeg maar.
Ja.
Ja, want dat is inderdaad wel iets. Waar ik toen in de aanloop naar de zwangerschap van Marleen zo mee bezig was, inderdaad, dat je elke dag van de maand weet je wel waar je zit, in welke fase en hoe je daarmee bezig bent, inderdaad.
Erg
Ja, en dat is
eigenlijk,
ook
hè?
ja, bizar vergeleken met mijn zwangerschap van Tibbe, waar we niet eens, weet je, daar kwam ik er na 6, 7 weken achter, oh, ik ben zwanger, weet je wel,
Ja.
dat is niet meer voor te stellen. Had ik nog nooit van een ovulatietest gehoord, überhaupt dat je dat kon doen, weet je wel. Dat is zo'n andere periode dan, ja, in aanloop naar de zwangerschap van Marle. En dat je er zo mee bezig bent en elk signaaltje, wat dan achteraf geen signaaltje is, dat je daar dan mee bezig bent.
Oh, zo
Ja,
herkenbaar dit. Ja.
nou
Ja.
zeker. Dus in die zin denk ik ook niet onverstandig voor ons geweest dat we er nog even mee hebben gewacht in die zin.
Ja. En
Ja.
toen zei je na een half jaar gingen jullie weer in gesprek naar de gynaecoloog toe. En
Ja,
toen?
dat was voor ons een soort, voor mij een soort van, oké, dat is het moment en dan gaan we ervoor. En eigenlijk was dat gesprek, ja, heeft die man niks meer gezegd wat ik niet al wist. Maar toch
Nee.
een soort fijn van, ja, nog even dat die mogelijkheid er was om dat ja, te bespreken. En ja, eigenlijk zou de zwangerschap zo zijn dat ik wel vanuit de tweede lijn zou worden begeleid. Of in ieder geval de eerste periode hoefde niet direct. Want ik gewoon bij mijn eigen verloskundige. Maar dan zouden ze gewoon gedurende de zwangerschap wel goede echo's doen. Om gewoon te
Ja.
kijken van gaat het allemaal goed. En ik kreeg dan aspirine. Zeg maar bloedverdunner voor een extra goede werking van de placenta. Maar ja, dat zijn een beetje de basisdingen die ze kunnen doen bij een onverklaarbare stilgeboorte. Maar dat was voor mij meer soort het eikpunt, oké, en nu mag het weer gebeuren.
Ja.
En het stomme is, je leeft dan deed toen naar dat moment van nu mag het gebeuren. Maar ja, dan gebeurt het natuurlijk niet acuut de volgende dag. Dan moet je daar toch ook weer op wachten. En
Ja.
ja, dan komt wat jij net benoemde, dan ga je de periode in van, nou, je lichaam in de gaten houden, ovulatie testen en ja, hopen dat het zo snel mogelijk mag gebeuren. En ik heb in die tijd veel steun gehad aan een lotgenotengroep die eigenlijk allemaal in dezelfde fase zaten. Dus die weer hoopten zwanger te worden. En ja, met hen kon ik dat heel fijn delen. En ja.
En welke lotgenootgroep was dat?
Ja, via Lieve Engeltjes kun je op verschillende fora terechtkomen. Waaronder de een is van zwanger worden. En daar kwam ik terecht in. Ja, fijne groep vrouwen die allemaal ook een beetje rond dezelfde tijd als dat Moritz was overleden, ook een kindje zijn verloren. En die ook weer ja, bezig waren met zwanger worden. Ja, dus dat helpt toch wel. Ja, je merkt toch dat in die periode je bij vrouwen die zeg maar dat niet hebben meegemaakt, maar toch ook zwanger willen worden, dat matcht minder goed. Want je kan toch niet. Je wil ook niet anderen bang maken of zo. Of ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je dat niet hebt meegemaakt, dat je denkt, oh ja, dat voelt niet fijn om daarmee bezig te zijn, dat dat ook een optie is, dat het niet eindigt met een gezonde baby in je armen. En ja, in die groep met lotgenoten kun je dan toch echt ja, meer je ei kwijt en zit je toch onder vrouwen die het echt snappen. wat je doormaakt en ja, wat voor angsten en moeilijkheden daarbij kunnen komen kijken.
En toen je wel zwanger was, wat kwam je toen tegen? Als je het dan hebt over angst.
Ja, ik was even kijken, ik was dus even denken. Begin november had ik een positieve zwangerschapstest. Dus dat was, ja, ik was heel blij, want ik had dat heb ik altijd, elke ronde denk ik, ja, ik ben denk ik echt zwanger. En dan is het niet zo. En op het moment dat je denkt, nou, ik denk nu echt niet dat het gelukt is, dan lukt het wel. Maar toen had ik gelijk angst, want het lijntje was heel licht. Ik dacht, oh ja, dit wordt hem niet, dit wordt vast. Want bij mijn miskraam had ik ook, de eerste test was eigenlijk vrij licht. Licht streepje, dus dan, en dat bleek dus ook niet goed te zijn. Dus nu dacht ik, ja, zie je een licht streepje, dat gaat vast niet goed komen. Maar ik was 3 weken en weet ik wat, 6 dagen of zo, echt nog super, super pril. En ik heb er toen ook voor gekozen, waar ik bij mijn eerdere zwangerschap het altijd gelijk ook wel met mijn ouders en met mijn zussen deelde, heb ik het nu eigenlijk alleen met Lars gehouden en met mijn beste vriendinnetje. Dat had er ook mee te maken dat mijn zus op dat moment zwanger was van een tweeling, wat ook een hele spannende zwangerschap was. En ik dacht, dit kan de familie er ook even niet bij hebben als ik dan ook weer kom. Dus van ja, heb ik het echt met Lars samen gehad en met mijn vriendin dan, met wie ik ook wel echt mijn angsten kon delen. Maar het was echt eerst omdat dat eerst maar even zien wat er gaat gebeuren. En dat je toch wel elke dag weer denkt, oké, weer een dag erbij. Oké, weer een dag erbij. Maar ja, bij mijn eerdere miskraam kwamen we daar pas achter bij de echo. Bij de eerste echo was er wel een kloppend hartje te zien, maar klopte het termijn niet.
Oh ja.
En dat ik al dacht, dit kan niet goed zijn. En dat iedereen was, ja, goh, misschien heb je je misrekend. En dat dacht, nee, dit is niet oké. En dat bleek dus na een week, toen we weer op controle kwamen, inderdaad niet goed te zijn gegaan. Maar nu had ik dus ook heel erg het gevoel, ja, het feit dat ik niet bloed betekent niet per se dat het wel goed is. Het is echt die eerste echo. Oh, ik was echt. Ik dacht wel dat ik neer kon gaan. Zo spannend vond ik het. Dat was zeg maar, ja, zo'n stress. Ja, kan me niet herinneren dat ik ooit zo zenuwachtig was. Dat ik
Nee.
echt daar naartoe leven was. Dat was dus, denk eind november dan. Zo. Ik mocht al toen van mijn verloskundige mocht ik al met 6 weken komen. Maar toen had ik daar met Lars over, want dan kan het dat je nog geen hartje ziet kloppen, want het kan
Klopt.
nog te vroeg zijn. En toen zei Lars, oké, ik vind dat goed als we dat doen, maar dan mag je niet overstuur zijn als je geen kloppend
Conclusies
hartje meer
trekken.
krijgt. Zeker weten dat ik dan overstuur ga zijn, dat kan ik je nu
Ja.
op een brief schrijven. Oké, zei Lars, dan wil ik niet al met 6 weken een echo. Dus dat hebben we toen, oké, daar hebben we het een week verzet, dus was het met 7 weken. Want ik dacht, ja,
Ja.
Ik kan je garanderen dat ik dan helemaal over de zeik ga zijn
Maar
als ik geen kloppend hartje zie.
ik herken zo wat je zegt, want mijn verloskundige zei ook van ja, Gina, je kan met 6 weken, want ik zei, ik wil met 6 weken wil ik die testen, wil ik de echo hebben. Zei, dat kan, maar als we dan geen hartje zien, wat dan? Dacht ik, oh nee, dat is echt niet goed voor mij. Ik zei, weet je wat, ik wacht wel met 8, 9 weken, want dan weet ik in ieder geval dat er, als het goed is, dat het dan beter zichtbaar is. Dus ik herken dat zo. En dat moment van in de echo, ik kon gewoon niet eens praten meer, zeg maar. Het was alleen maar, weet je, mevrouw, doe je ding. Ik kan gewoon even niks meer. Ik moet gewoon mijn adem bijna inhouden en echt hyperfocus op dat scherm.
Meteen, ja, dat was het zo. En mijn verloskundige, gelukkig, daar heb ik een hele goede band mee. En zij was ook de verloskundige die heeft geholpen mij op de wereld te zetten, zeg maar. Dus
Wauw.
ja, dus mijn moeder kent haar ook goed. En zij wist ook meteen, ze zei, oké, laten we maar meteen gaan kijken, weet je wel. Geen poespas, gewoon meteen met echo. En zij zei ook meteen, oh ja, het ziet er heel goed uit, echt meteen. Ja, en dan valt er zo'n last van je af. En ik was, ja, zo blij. En toen durfde ik wel iets, toen eigenlijk durfde ik er wel iets meer in te geloven. Maar wat er nog steeds wel, ja, onder ons gehouden. En dat was ook wel gek, want we zaten even een paar weken ter overbrugging, woonden we even bij mijn ouders in, totdat ons nieuwe huis klaar was. Maar zij wist ook van niks. En ik weet nog, toen moest het Nederlands elftal zo spelen. En we hadden echt zo'n smoes dat we nog iets moesten doen in het nieuwe huis. Maar ja, we waren dus daar en het was al zo'n opluchting. En toen dacht ik, oké, weet je, nu gaan we er. Nu, ja, nu moet het gewoon goed komen. Want ik had ook wel erg het idee, als dit nu niet goed gaat. Ik ben zeg maar heel trots op hoe veerkrachtig we ons nu door dit eerste jaar van rouw aan het heen slaan zijn. En ik denk dat we dat goed doen. Maar als ik nu zo'n tegenslag krijg, dat kan ik niet. Weet je, ik dacht, oh, dat kan ik echt niet. Dan stort alles weer in. Dus ja, het voelde voor mij dat er heel veel van afhing. Het moest gewoon goed gaan. En ja, we hebben toen nog een paar weken later hebben we weer een echo gehad. En dat was op de dag, dat was op 7 december, op de dag dat we de echo hadden. Waarop we zagen dat Moritz was overleden, lag ik weer op precies diezelfde stoel. En zagen we dus wel een kloppend hartje. En dat was voor mij ook zo'n overwinning dat ik dacht. Ik ben ook voor die tijd nog een keer naar de praktijk geweest. Want ik had zeg maar, als ik daar al langs reed in die buurt, dan kreeg ik hartkloppingen. En dan had ik zo, dan vloog het me helemaal aan dat ik echt dacht: oké, ik moet daar sowieso een keer nog heen voordat ik zwanger ben. Want dit is gewoon niet een gezonde. Dan heb je al genoeg spanning. Dit is gewoon. Ik moet daar een keer heen omdat we even een soort te desensitiseren. Dat dat niet meer het allerheftigste is. Hetzelfde voor de plek waar Moritz is geboren. Daar ben ik ook nog een keer terug geweest voordat ik opnieuw zwanger was. Want ik dacht, als ik weer ga bevallen, is de kans groot dat dat ook hier zal zijn. Dus dan wil ik daar al een keer geweest zijn weer. Dat dat niet de eerste keer is als ik daar met, weet je wel, vol in de weeën weer ben. Dan wil ik dat even op een rustig moment. En dan kom je er ook eigenlijk achter, het is maar een kamer, het is maar een plek, weet je wel, alles wat je eraan gekoppeld hebt.
Maar het is
Dat,
wel gewoon
ja.
zo. Dat her,
Het
want
is
dat,
wel
ook
gewoon
dat
zo.
herken ik zo. Dat ik langs het ziekenhuis, het Boveneindziekenhuis in Amsterdam-Noord. En dat ik daarnaar keek. En dat ik gewoon helemaal
Ja.
voelde. En een soort herbeleving. En dan zag ik die ambulance weer. En dacht, oh, daar heb ik ook in gelegen. En, oh, en die praktijk, die echo-praktijk waar ik mijn miskraam heb gehad. Had ik helemaal, daar wil ik nooit meer heen. Daar heb ik slecht nieuws van
Ja.
gehad. En toen ik zwanger was van Tenzin, toen had mijn verloskundige een foutje gemaakt. Die had ons toch daarin geboekt. En toen kreeg ik de verloskundige die de echo deed, die bij mij, bij ons Chloé heeft begeleid. Toen ze was overleden, die binnenkwam. En zij kwam toen en toen dacht ik, het moet zo zijn dat zij nu weer een echo geeft. En dat het gewoon goed gaat met dit kindje. En zij
Ja.
zei ook van, het gaat hartstikke goed. En ik echt zo, tranen in mijn ogen van, alsof de cirkel dan rond wordt, hè?
Ja. Ja, het
Ja.
voelt dan toch, voelt voor mij ook een soort van overwinning of zo, dat je
Ja.
dan toch niet je daardoor hebt laten weerhouden of zo. En
Ja.
rationeel wil je ook gewoon doen normaal, weet je wel. Het is gewoon, maar dat werkt gewoon niet
Nee.
zo. Je voelt gewoon naar je hele fysiek hoe spannend dat is. En
Ja.
ja. En je wil dan toch heel graag dat je dan toch weer met goed nieuws daar weg kan lopen. En dat, ja, dat was ook zo. Dus dat was heel bijzonder. En ja,
Ja.
toen 2 dagen later op Moritz jaardag hebben we het verteld van, aan
Zo
mijn ouders en aan
mooi.
mijn zussen. En ja, dat was zo, en aan mijn schoonouders, zo bizar, mooi en heftig moment ook weer. Ja,
Oh
ja.
man, dat raakte me ook echt. Ik voel helemaal tranen in mijn ogen dat dat zo'n
Ja.
mooi moment is. Want dan heb je inderdaad op zijn jaardag zo slecht nieuws gehad, gewoon daarvoor. En dan opeens is er weer een nieuw leven, hè? Het is
Ja,
de opeens, ja.
zo
Wauw.
gewenst, ja, en zo
Ja.
welkom en ja, heel bijzonder. Ja, en toen
Ja.
een maandje later, toen werd ik 30 op 7 januari en toen hadden wij ook een housewarming en Lars is 2 dagen voor mijn jaar, dus dat hadden we zo onder het mom van, we geven een groot feest voor al onze vrienden, familie, collega's, zelfs echt een groot feest in ons nieuwe huis. En Lars werd 33 en ik werd 30, dus we hadden zo groot 33, 30, 13 in, want ik was toen 13, precies 13 weken zwanger. En dat iedereen was, wat is de 13 dan? En toen konden we het dus aan iedereen vertellen. Ja, daar heb ik ook zo mooie herinneringen aan. Ja, dat we echt dachten, oké, we hadden echt dat eerste jaar van rouw hebben we overleefd. En dit wordt gewoon een mooi jaar en waarin we onze, nieuwe baby willen verwelkomen. Ja.
Ja,
Ja, en dat zeg ik nu allemaal heel positief, maar dat was natuurlijk niet zo makkelijk altijd. Maar dat is wel ook het gevoel dat ik altijd wel een beetje heb proberen vast te houden van, ja, dit
De
willen
hoop.
we en ja, en de hoop. Ja.
Ja, want op het moment dat je dat niet voelde, hoe ging je daar dan mee om? Dat je in de angst meer voelde zat?
Ja, dat waren vaak wel momenten 's avonds, weet je wel, dat je in bed ligt en dat je denkt van ja. Kan nu net zo goed weer missen. Ja, toch dat je dan weer overvalt of dat je s'nachts wakker wordt. En dat ik had het vooral in de periode, die eerste periode, dat je er nog niet kan voelen, zeg maar.
Ja.
Ja, ik heb nul bevestiging dat het oké gaat. En wat ik dan toch vaak deed, was Lars wakker maken. Lars, ja, je moet me er even uithalen. Of even gewoon wat, als je in je hoofd gaat malen, dan kom je gewoon niet goed uit. En ook een soort, een beetje accepteren van, oké, dit is ook niet gek. Dat was ook wat met mijn psycholoog wel vaak, een soort gedachtencirkel van, ja, het is niet gek dat je angst hebt, dat mag er ook zijn.
Ja.
Maar denk ook rationeel na, dat eigenlijk alles goed gaat en dat de kans dat het ook goed blijft gaan, dat veel groter is.
Ja.
Dus dat sleepte me er dan ook wel weer doorheen. En daarnaast, wat ik ook een hele mooie uitspraak vond, of waar ik ook veel aan gedacht heb, ik luister zelf ook heel veel verhalen van anderen die een kindje hebben verloren en dan weer opnieuw zwanger zijn. En wat ik toen hoorde was, je kan geen voorschot nemen, zeg maar, op verdriet. Dus zeg maar, ik
Nee.
kan nu een soort helemaal paniek en angst van, oh, dit gaat mis en ik wil me niet binden en... Maar als het dan echt misgaat, is het niet zo dat ik dan minder verdriet krijg, want ik heb er al een beetje op
Nee.
voorbereid. Zo werkt het niet.
Nee of nee.
Dus dat was heel erg wat ik dacht, dat heeft geen zin. En aan de andere kant was ook met Moritz, van zijn zwangerschap, heb je uiteindelijk mooie herinneringen dat ik dacht, oh ja, toen ging ik dit doen en dat. En dat is bijna zijn dat de enige herinnering die je met hem hebt. Dus dat
Ja.
wilde ik met mijn nieuwe zwangerschap ook heel graag. Maak herinneringen, want ook als het misgaat, juist dan is dat het enige wat je nog hebt. Dus dan
Ja.
is dat juist heel waardevol om wel te hebben. Dus probeer daar ook, ja, dus ik heb ook echt heel bewust weer buikfoto's. Dus terwijl, ja, met Tibbe deed ik dat een beetje, maar met Morris kwam er al een beetje zo de klad in, want dat is dan de tweede. En nu heb ik ook heel bewust, ga ik al dat wel doen en daarmee bezig zijn, want dan heb ik die herinnering, dat kan niemand je meer afnemen.
Nee.
Dus ja, dat is een beetje hoe ik daar dan mee om probeerde te gaan. Maar ja, in het diepst van de nacht, als je in zo'n angstige cirkel zit, ja, dat is gewoon heel moeilijk om eruit te komen. En dat, ja, moet er dan soms ook maar even zijn.
Ja.
En ik had ook wel hele goede begeleiding vanuit het ziekenhuis. En mijn gynaecoloog was ook altijd van, je mag altijd komen als je je zorgen maakt. Uiteindelijk heb ik daar eigenlijk maar één keer echt gebruik van gemaakt. En dat was wel heel erg in het begin. Dat was... Ja, eind van het eerste trimester, denk ik, dat was toen mijn zus ook werd opgenomen in het ziekenhuis. Die ging vroegtijdig bevallen en dat was allemaal zo spannend. En ik merkte, oh, ik heb nu ook zo'n spanning om mijn eigen zwangerschap. Ik moet gewoon even weten dat het goed is.
Ja.
Dan heb ik ook weer ruimte om ook voor haar te zijn.
Ja.
En dat is eigenlijk de één keer dat ik daar echt gebruik van heb gemaakt. Van, ik moet even een extra echo en een extra bevestiging. Maar verder al het idee dat dat kon, was ook al gewoon heel fijn.
Ja, hè? En
Ja.
dat heb ik ook zo ervaren. Gewoon het idee dat als je iets aangeeft, dat je gelijk serieus wordt genomen.
Ja.
Dat vond ik zo fijn dat ik mijn verloskundige ook belde. Ja, ik weet niet, ik voel geen leven. En dan. Ik weet ook wel dat ik nooit belde. Ik stuurde dan een e-mail. Omdat ik dan ook soort mezelf een aansteller vond. Van ja, maar voel ik het echt niet,
Ja.
weet je. Dus toch, ik stuurde wel een e-mail. En dan belden ze eigenlijk altijd gelijk op. Gina,
Ja.
oké, ga even rustig zitten. Is dit je angst? Is het je intuïtie? Je ging ze me helemaal doorvragen. Wat heb je nu nodig? En dat was zo fijn om gewoon
Ja.
ondersteuning te voelen, hè, achter je.
Ja, dat heb je echt nodig. Het serieus genomen worden en dat je het niet hoeft uit te
Ja.
leggen. Ja, dat het gewoon oké is als je dan even een extra check nodig hebt. Of gewoon even, misschien soms gewoon een paar woorden die je kan hebben. Oh ja, even
Ja.
uit de angst te komen. Ja, dat is heel waardevol.
Zeker. En hoe was het dan rond de termijn dat jullie Moritz verloren? Hoe heb je dat ervaren? Heb je dat bewust ervaren?
Ja, zeker. Dat was wel echt echt ook weer. Het ging een beetje met ups en downs. En het gekke was ook, ik had periodes, dacht ik, nou, dit gaat heel goed. Ik kan dit helemaal aan. En dan, we hadden bijvoorbeeld rond de 20 weken echo, een hele goede, fijne echoscopist, maar die niet wist dat wij Moritz waren verloren. Ik weet niet of hij dat niet kon zien, maar hij vroeg op een gegeven moment Marle, ons derde kindje dus, die was fijn qua groei. Nou, blijkt achteraf, al mijn kinderen zijn gewoon fijn qua groei. Dat past ook wel een beetje bij de bouw van mijzelf en van Lars. Maar ik zag al toen hij die echo, toen hij die metingen van haar aan het maken was, oh ja, ze meet wat kleiner dan de termijn dat ze zou moeten zijn. En toen kwam hij met de vraag van, oh, hoe groot waren je andere kinderen bij de geboorte? Ja, en toen vertelde hij natuurlijk van Moritz dat hij was overleden. En die man raakte daar schrok daar zo van dat, zeg maar, waar hij daarvoor heel actief allemaal aan het vertellen was, wat hij zag en bla bla bla, heel optimistisch. En werd hij toen een soort van stil en gewoon een hele vervelende sfeer. En dat wij toen dachten, is het nou niet goed dan? Is ze alleen te klein of is het echt niet in orde? Zijn die metingen gewoon niet oké? Okay? En toen gingen we daar ook met een heel naar gevoel weg. Ja, en dan waar je soms denkt van, oh, we kunnen het allemaal heel goed aan. Dan zo'n boodschap, dan ben je weer helemaal van je stuk.
Ja, uit het veld
En
geslagen.
dat kost dan eigenlijk weer tijd om dat
Ja.
vertrouwen weer op te bouwen. En vaak gewoon weer een goede echo. Zie je, ze groeit gewoon goed. Ja, het gaat geen baby van 4 kilo worden. Maar ja, dat is ook niet in de lijn der verwachting. Maar dat ze gewoon goed de eigen lijntje groeide. Ja, dat had je dan gewoon echt weer nodig. En dat hebben we een paar keer zo gehad. Dat dan de meting een beetje afweek. Van wat, nou ja, vooral van wat ik dacht dat moest.
Ja.
Want vaak was mijn gynaecoloog nog niet eens echt. Die zei ja, prima, weet je wel, we moeten gewoon over 2 dagen nog eens meten of dan nog eens meten. Maar dat je zelf dan weer helemaal van je stuk bent. En rond de periode van Moritz overlijden was dat ook wel een beetje vergelijkbaar. Dat je toch weer denkt van, oh ja, en de hele tijd, ik moest ook standaard haar duidelijk hebben gevoeld voor ik kon gaan slapen, anders kon ik niet slapen. Ja, en je bleef dat toch wel weer even extra. En wat ik ook heel erg me besefte weer was hoe ver ik al was in die zwangerschap. Hoe, weet je wel, hoe af een kindje dan al is. En ja, dat is ook heftig om weer door te maken. Maar ik heb gewoon veel steun gehad uit mijn omgeving. En het was ook wel weer echt een fijne overwinning dat je die 30 weken dan passeert en dat het allemaal goed blijft gaan. Ja, dus dat was er ook wel weer. Maar ja, ja, zeker ook wel weer moeilijke dagen toen gehad.
En voelde je dan ook daarna, zeg maar na die 30 weken, dat je echt wel voelde van, oké, dat is gehad. Ik bedoel, bij Chloe keek ik daar ook best wel tegen op, omdat het was om 20 weken, dat ik ook echt zo van, oh, er komt een moment en dan ben jij ongeveer even groot als dat Chloe was. En oh, ik hoop maar dat het goed gaat. En al toen dat moment voorbij was, kon ik ook toch weer nog meer ontspannen in de zwangerschap.
Ja, nee, dat had ik ook wel hoor, zeker. Ja, je hebt dan toch van die mijlpalen waar je naartoe werkt, weet je wel. Eerste trimester voorbij, toen de 20 weken echo, 24 weken levensvatbaar. Dan komt die mijlpaal van ja, de 30 weken, dus rond de termijn dat Moritz overleed. Dus die termijnen, ja, zo voelde ik die ook wel echt hoor, zeker. Ja. Je telde eigenlijk wel de weken af. Dat heb ik eigenlijk de hele tijd wel gedaan. Hoewel ik ook wel het weer fijn of leuk vond om zwanger te zijn. Maar ik was ook wel heel erg bezig met, ja, toch weer een beetje erbij. Yes, toch weer een beetje erbij. Ja.
Ja, en had je ook zoiets doordat je weer zwanger was en na al die weken erbij kwamen, ook ja, misschien een dankbaarheid of hoe speciaal het eigenlijk is dat het dan de hele tijd zo goed gaat?
Ja, oh, absoluut. Ja, wat dat betreft, dus ook Marle's zwangerschap, heb ik in die zin echt het bewust meegemaakt van al mijn zwangerschappen. En zowel, zeg maar, in de diepe dalen als de hoge pieken, maar alles extra bewust en extra intens. Ja, zeker hoor. Dat is echt. die dankbaarheid. En dat is ook iets wat ik nu nog steeds voel als ik haar zie of als ik met haar ben. Dat denk ik, oh, wat fijn dat jij er bent. Ja, en dat was, ja, dat overheerst nog steeds hoor. Ik denk dat als je misschien zoiets hebt meegemaakt, iedereen is dat natuurlijk voor zijn of haar kinderen. Maar soms dat je dan dat net iets extra kan beseffen of daar extra bij stil kan staan.
Ja, ja, herkenbaar. Hey, en toen op een gegeven moment kwam de bevalling, hè, kwam eraan. Toen leerden wij elkaar ook kennen.
Ja, ja, zeker.
Toen dacht je dus van, hey, laat ik toch even een bevalcursus doen.
Ja, eigenlijk was het, ik heb met Tibbe, hebben we toen een bevalcursus aangezien. Zo met een groep met zwangere stellen. En bij Moritz, toen dacht ik, waren we daar al wel een beetje over nadenken, willen we dat? Nou, niet echt. Ik heb een hele goede bevalling gehad van Tibbe. En ik dacht eigenlijk, oh ja, dit kan ik. En Moritz' bevalling was natuurlijk heel heftig, maar eigenlijk op zich ook goed verlopen. Waardoor ik dacht, ja, heb ik nou wel of niet zo'n cursus nodig? En ik dacht heel erg, ja, als ik weer helemaal ga van zo gaat het anatomisch. Ja, dat weet ik echt allemaal wel, daar heb ik niks aan. Maar ik heb toch een soort van wel behoefte om daar nog meer extra iets op voor te bereiden. Ook met het idee, ik dacht, het is best wel mogelijk dat deze bevalling gaat eindigen in een inleiding. Omdat ik ook eigenlijk niet over de 40 weken zou willen. Maar ja, daar komen ook weer dingen bij kijken. En ik dacht ook, ik weet eigenlijk allemaal niet wat voor gevoelens ga ik tegenkomen. Hoe gaat dat zijn? Ik heb toch wel heel erg de behoefte aan een bevalcursus. Maar ja, al die standaard bevalcursus, dacht ik, ja, daar heb ik echt geen zin in. En ik wil ook mijn verhaal kunnen delen en niet dan bezwaard moeten zijn. Oh, daar komt zij weer met de dode baby en wij willen allemaal gewoon gezellig allemaal blije dingen horen.
Ja.
Dus toen ben ik aan het googlen geslagen. Ja, en toen kwam jij eigenlijk naar boven en toen dacht, oh, wat een mooie combinatie. Het begeleiden bij de zwangerschap en richting de bevalling toe, maar ook de kennis en ook zelf de ervaring van hoe het is om een kindje te verliezen. En toen dacht ik, ja, dat moet zo zijn. Ik stuur gewoon een berichtje en dan kijk ik, ja, van wat jij mij zou kunnen bieden. Ja, ik ben ook heel blij dat we toen bij jou geweest zijn. Daar hebben we heel veel aan gehad. En ook alweer of tussen mij en Lars ook om het gesprek weer te openen. En over, oh ja, wat heb ik eigenlijk nodig bij deze bevalling? En hoe kunnen wij elkaar steunen? En ja, gewoon ook, wat ik me heel erg ook herinner is hoe jij ook met dingen kwam van, oh ja, dit zijn gevoelens die je tegen kan komen. Oh, fijn om daarop voorbereid te zijn. En dat was ook echt dat je dan denkt, oh ja, dat kan ik allemaal tegenkomen.
Ja.
En dat mag er dan ook gewoon zijn. En dan overvalt het je iets minder. Ja.
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 En wat kwam je tegen tijdens de geboorte?
Ja, toch weer. Ik weet nog één moment was heel erg dat ze toen, ik al echt aan het einde van de bevalling was, en dat ze toen zo'n heel bedje, ding, stellage binnenkwamen rijden, dat ik echt dacht, oh mijn god, gaan ze haar meenemen of wat gaat er gebeuren? Weet je wel, dat die angst toch me weer even overviel.
Ja.
En dat zijn ook wel dingen waar wij het toen ook over gehad hebben, van dat kan er ineens weer zijn.
Ja.
En dat de verloskundige zijn, dat is alleen maar voor de zekerheid, weet je wel, dat
zo'n paniekmoment eigenlijk even.
Ja, even zo'n paniekmoment.
Ja.
En dan toch weer proberen, want daar was ik heel erg bang voor, dat ik niet in mijn bubbel zou kunnen komen.
Ja.
Omdat ik alleen maar bezig was met mijn omgeving. Ja, dat was gewoon belangrijk dat me dat wel lukte. En dat wist ik ook. Maar er zijn een paar momentjes zo geweest dat me dat even overviel. Maar over het algemeen is het wel gelukt om gewoon, ja, in mijn eigen bubbel en met echt de bevalling zelf bezig te zijn. Met mijn eigen lijf en zo. Ja.
Ja, heel mooi. En toen je er eenmaal vast had?
Ja, dat was natuurlijk zo'n, ja, zo'n bijzonder moment. Oh, ja, daar kan ik nog steeds van huilen als ik daaraan denk. Gewoon hoe fijn dat was. Ja,
Ja,
het was natuurlijk echt, het was nog een heel spannend einde natuurlijk. Ja. Met een beginnende zwangerschapsvergiftiging. En ja, dat ik echt dacht, oh, het zal toch niet gebeuren dat het nou toch nog van alles misgaat. Maar toen ze er was, het was ook gewoon meteen goed. En zo fijn om erbij me te hebben. En ja, meteen helemaal compleet. Ja, een heel, heel mooi moment.
Ja, en ook wel, het is bij ons was het echt zo'n extra ontlading van, oh, het is gewoon allemaal goed gegaan. Je bent er echt.
Je bent er echt. En ja, ze deed ook meteen zo goed. En dan gelijk bij me. En ja, er niet meer loslaten. Ja, heel mooi.
Ja.
Absoluut, ja.
En merkte je ook toen je dus weer thuis was en de kraamdagen daar, hè, want de heftigheid van de kraamdagen toch weer niet slapen. Merkte je daarin nog dat het verlies van Moritz ook weer naar boven kwam?
Nou, die eerste dagen denk ik dat het echt sterker was, die dankbaarheid. En dat dat echt overheerst van, oh, ze is er nu. En als ik naast me kijk in die co-sleeper, daar ligt ze gewoon de hele tijd. Dat dat echt overheerst. Ik denk dat dat misschien pas iets later soms is gekomen, dat je dan toch dacht, ah ja, maar ik had nu eigenlijk 3 kinderen moeten hebben of zo. Dat toen pas echt duidelijk het gemis om Moritz zelf. Want die levende baby, die had ik nu. Maar Moritz had ik natuurlijk nog steeds niet. En dat weet je wel.
Nee.
Maar dat het soms dat meer juist confronterend was. Dat dat ook pas iets later kwam. En nu nog steeds soms denk ik wel. Oh ja. Ja, dat had nu gewoon. Ja, een jongetje nog bij moeten zijn bij ons.
Ja.
Maar dat blijft denk ik ook gewoon. Maar echt in die kraamdagen denk ik dat die dankbaarheid echt overheerste. En dat ik gewoon zo opgelucht was met alles hoe het was gegaan. Ook omdat dat einde nog wel wat spannender was. En ze is iets te vroeg, dus uiteindelijk met net geen 37 weken geboren. En dat ze toen toch gelijk zo goed deed en gelijk aan de borst kon drinken. En dat ze thuis ook gelijk goed deed, dat zo zwaar woog dat ik dat zo dankbaar voor was dat dat even zwaarder woog dan
Het
ja, het
verlies.
verdriet. En ik heb ook bij
Ja.
Moritz, wilde ik absoluut geen kraamtijd. Ik heb ook geen kraamzorg gehad. De volgende dag liep ik alweer rond en ik wilde ook absoluut niet in bed liggen. Waardoor ik daar ook niet echt die associaties mee had of zo. Met,
Ja.
weet je wel. Het pas bevallen in bed liggen. Dat heb ik gewoon niet gedaan bij Moritz. Ja,
Ja.
dat wilde ik gewoon echt niet. En dat was ook fysiek mogelijk. Anders, ja, soms heb je geen keuze natuurlijk met hoe het gaat. Maar ja, dus in die zin koppelde ik de kraamtijd met Marle daar niet direct aan.
Nee. Ja, ik had zelf, dan keek ik zo naar Tenzin en dan voelde ik eigenlijk het verdriet van, oh, maar ik heb Chloé nooit zo afgezien zoals nu. En nooit was hij opeens weer een maand. En denk ik, oh, je bent alweer een maand zo snel. Oh, maar Chloé heb ik nooit een maand zien worden. Dus soms voelde ik echt zo, ja, daar het verdriet weer over van, oh ja, weet je.
Ja.
Ja, jou, ik herinner jou me altijd als dat kleine mensje, kleine babytje.
Ja.
Ja.
Ja, nee, dat is ook echt zo hoor. En ik had het ook wel met Moritz' tweede jaardag, was afgelopen december. En dat ik weer in zijn boek, in zijn fotoboek keek. En dan de foto's dacht ik, oh ja. Ja, ik zie een beetje Marle, weet je wel. En ja, dat is gewoon ook heel confronterend weer, dat je echt denkt, oh ja, ja, hier is het bij jou gestopt en je blijft altijd, ja, die kleine baby en ik ga jou nooit zo zien opgroeien. Maar dat had ik ook wel een beetje in de zwangerschap, waar we het net over hadden, toen dat termijn voorbij was, wat je ook een beetje noemde, nu is Marle groter dan Moritz ooit is geweest en
Ja.
ouder. En dat is ook een soort gekke mijlpaal.
Ja. Ja.
Ja, echt.
En als je nu kijkt van met jou en Lars, van jullie zijn door een zware periode heen gegaan. Jullie hebben gesprekken met een psycholoog gehad. Nou, Marley is uiteindelijk nu weer tussen jullie in jullie gezin. Hoe staan jullie er nu samen voor?
Ja, heel goed. Ik denk dat dit ons ook wel, ja, weet je, het is zo bijzonder om te ervaren hoe hij er dan voor mij was, dat je echt denkt, op je allerdiepst, dieper kan je niet zitten. En daar was hij er, letterlijk mijn steun en toeverlaat. En dat is heel bijzonder om te weten dat hij er dan in het allerzwartste dat hij er zal zijn en is. Dat geeft ook zo vertrouwen in je relatie. En ik bedoel, ik denk al, wij kennen elkaar al best wel lang voordat wij een kind. Ik wist wel een beetje van, ik kan van hem op aan, maar dit was een soort van hele heftige test van of dat dan ook echt zo was. En ja, dat was zo. En nu is het natuurlijk ook nog steeds pittig met de kleine baby en werkt allebei en een gezin en de dagelijkse sleur en dat soort dingen. Maar ja, ik denk dat we er samen gewoon heel goed voor staan. En we hebben ook wel heel goed leren praten, ook met behulp van de psycholoog. Lars is best wel ook iemand die zeker voor Moritz heel erg zijn emoties bij zich hield. En die kan hij nu veel makkelijker uiten. Ik heb veel meer geleerd om te zeggen, als ik een bepaald woorden te geven aan waarom ik boos ben of verdrietig, in plaats van maar te denken dat hij dat wel raadt. Wat misschien soms ook herkenbaar is voor anderen, dat je dan denkt, ja, je kan het gewoon beter even uitspreken, want dat klaart gewoon al de lucht. En dan snapt hij ook waarom ik kortaf ben of waarom ik verdrietig ben.
Ja.
Ja, dus in die zin leer je er ook heel veel van. Maar wij zeggen ook altijd, ja, deze les hadden we, als we mogen kiezen, hadden we hem liever niet gehad. Dan waren we liever lekker ignorant in ons bubbeltje gebleven van dat alles happy is. Zeker. Als we gewoon Moritz nu bij ons hadden kunnen hebben zonder al het verdriet wat we moeten doormaken, heel graag.
Ja.
Maar ja, nu je leert er toch, het zijn toch levenslessen die je leert van zo'n gebeurtenis.
Ja,
Ja.
absoluut. Dan ga ik naar de afronding, lieve Bette, want jij hebt echt wel heel veel gedeeld. Is er nog een tip waarvan je zegt van als een vrouw of een man dit luistert en zij zitten in dezelfde situatie, ja, waarvan je denkt, nou, deze tip zou ik wel echt heel graag nog mee willen geven?
Ja, ik denk dat het belangrijkste is om altijd ja, bij je eigen gevoel te blijven. Wat je zelf denkt dat past. En zoek hulp. Heeft ons heel erg geholpen. Spreek je uit. Blijf er niet alleen mee zitten. Dat kan zijn met je partner, maar ook nou, bij jou of bij je gynaecoloog. En probeer gewoon altijd elke dag mooie herinneringen te maken. Want die blijf je houden. En wat de toekomst verder ook brengt, die heb je dan in ieder geval. Ja, waar je ook zit in je, of je nou zwanger wil worden, of je zwanger bent, of je net met je kindje zit. Ja, dat is denk ik het meest waardevol wat er is.
Ja, nou dankjewel, lieve Betta. Het is echt een heel mooi verhaal geworden. En dan eindig ik hem nu even.